Hallo CryptoCoiners, het is donderdag 2 december 2021. Het is weer tijd voor een rondje langs de charts, met name Bitcoin en Ether. We kijken natuurlijk ook straks even naar het altcoin klimaat. Even snel langs Wall Street. En zoals ik gisteren al zei, we gaan vandaag even wat aandacht besteden aan wat vragen en opmerkingen die zijn binnengekomen en gesteld zijn op YouTube en op BitCloud. Daar beginnen we eventjes mee. Allereerst zijn er een paar opmerkingen binnengekomen. Met name een belangrijke opmerking vind ik. Naar aanleiding van de podcast van gisteren. Gisteren heb ik even een tussentijdse opmerking gemaakt over investeren, traden, beleggen, speculeren met geld dat je hebt geleend. En ik ben daar eigenlijk altijd heel duidelijk en heel stellig in. Je wilt nooit, maar dan ook nooit, investeren, beleggen en traden met geld dat je binnenkort nodig hebt, dat je niet kunt missen. En daar valt naar mijn mening ook geld onder dat je hebt geleend. Of het nou een gewone lening is of het is een studieschuld, naar mijn mening zou je er niet aan moeten beginnen om met dat geld te gaan beleggen of traden. Maar niet iedereen is het daarmee eens. Er kwam een opmerking binnen van een trouwe luisteraar, Kelskits, via YouTube. En ik zal even voorlezen wat hij schreef. Als je toch met geleend geld wilt speculeren, doe het dan met studieschuld. Die wordt vaak kwijtgescholden als je hem niet kunt betalen. Bovendien betaal je er volgens mij, en dit nogmaals, dit zijn niet mijn woorden, maar die van Kelskits, betaal je er volgens mij al jaren 0% rente over. Met een inflatie van 5,6% moet je belegging wel bijzonder slecht renderen. Wil je daar niet op verdienen? Als ik nu jong was, zou ik het wel weten. Gewoon maximaal lenen. Dat is met de huidige inflatie de enige optie. Nou, ik heb hier wel wat over te zeggen, maar ik ben met name heel nieuwsgierig, voordat ik mijn mening hierover ga geven, naar wat jij hiervan vindt. En ik denk dat anderen dat ook graag willen weten. Wat ik vind is dat je dat gewoon niet moet doen. Ik ben het absoluut met je eens dat de rente op studieschulden extreem laag is. Dat lenen met een hoge inflatie niet per definitie iets slecht is als je verantwoorde investeringen ermee kunt doen. Maar dat wil niet zeggen dat je in een behoorlijk volatiele markt, en dat druk ik me voorzichtig uit, zoals die van crypto, moet gaan zitten met geld dat je ooit een keer moet terugbetalen. En de lening, de studieschuld, wordt vaak kwijtgescholden als je hem niet kunt betalen. Ja, dat is een aanname. Dat is geen feit. En op basis van dergelijke feiten zou je nooit een beslissing moeten nemen die in de toekomst misschien heel anders kan uitpakken. Dus naar mijn mening is het lenen van geld, op wat voor manier dan ook, om daarmee te gaan handelen of beleggen, een van de slechtste dingen die je kunt doen. Je wilt daar gewoon naar mijn mening niet aan beginnen, omdat het niet jouw geld is en er altijd een moment kan komen en zal komen dat je het zult moeten terugbetalen. En dat zal wel altijd gebeuren op het moment dat als je dat geld hebt gebruikt om inderdaad te investeren of te beleggen, dat geld vast zit en je er dus niet aan kunt komen of het met een enorm verlies moet gaan verkopen, waardoor je uiteindelijk ook weer slechter af bent. Dus mijn mening is, niet aan beginnen. Die van Kelkskits is, vooral doen. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Wel of niet beleggen of traden met geleend geld. Laat het even weten. Reageer gewoon even op deze podcast aflevering. Dan een opmerking van Han, ook via YouTube. Ik lees hem even helemaal voor. Serieus, hebben jullie mijn entry weggehaald met mijn zeer legitieme en serieuze vragen hierin gesteld, omdat ik ook heb aangegeven dat ik het jammer vind dat jullie bijna nooit vragen beantwoorden. Han, allereerst, wij hebben niets van jou weggehaald. Hoe gek het ook klinkt, kan me voorstellen dat je denkt van ja, dat kun je nu wel zeggen, maar misschien heb je dat ook wel eens gemerkt, niet alleen jij Han, maar ook andere mensen. Soms verwijdert YouTube reacties zonder dat duidelijk is waarom. We hebben dat meegemaakt met mensen die heel enthousiast reacties posten met timestamps erin, markeringen van bepaalde punten in video's, die werden gewoon door YouTube verwijderd. Wij zien dat ook niet. We kunnen niet zien welke berichten zijn verwijderd. Bijvoorbeeld, er is geen log dat wordt bijgehouden door YouTube. YouTube biedt je verbazingwekkend weinig mogelijkheden. Dus wat ik je wil zeggen, Han, en niet alleen jou, maar ook andere mensen, als je bericht zomaar verwijdert, hoeft dat niet altijd te komen omdat wij dat doen. De enige berichten die wij verwijderen zijn berichten die ronduit kwetsend zijn, die gewoon heel simpel niet vallen onder de 10 regels van de CryptoCoiners community. En die staan heel duidelijk op onze website en bij zo'n beetje alle kanalen die we hebben. En we hebben dat bericht van jou, Han, dus ook niet weggehaald. Het is wel zo, daar heb je gelijk in, dat we niet alle vragen kunnen beantwoorden op YouTube. Er komen er simpelweg te veel, maar ik kan je verzekeren, alle vragen die worden gesteld in onze Telegram groepen, op Facebook, worden vaak heel snel beantwoord door een van de moderators of door andere deelnemers aan de community. En vragen die je bijvoorbeeld stelt op YouTube, kom je zomaar weer tegen in een podcastaflevering. Niet meteen, vaak gaat er een tijd overheen, maar er wordt wel degelijk serieus gekeken. Er wordt serieus gekeken naar opmerkingen die je plaatst op Twitter, die je plaatst op YouTube, ook al krijg je daar niet meteen een reactie op. Want er is maar zo weinig tijd En er zijn zoveel kanalen. We moeten een beetje voorzichtig zijn met waar we wel en waar we niet kunnen reageren. Graag je begrip daarvoor. Dan Connie, die stelde een vraag via bitcloud.com. Connie zei, als je BNB gebruikt, dit gaat over traden op Binance overigens. Als je BNB gebruikt om je tradingvergoeding te betalen, je commissie, wanneer kun je dan het beste die BNB inslaan? Kun je het beste BNB Bitcoin in de gaten houden en als de prijs gedaald is bijkopen? Of is het beter om alleen in de bear market flink BNB in te slaan? Het is een logische vraag die wordt gesteld, omdat heel veel mensen, en Connie jij volgens mij ook, denken dat de hoeveelheid BNB die je betaalt vast ligt. Dat is niet zo. Eigenlijk is het super eenvoudig. Als je besluit om op Binance je commissie met BNB te betalen, de Binance Coin, dan krijg je een flinke korting op de commissie die je betaalt, 25%. Maar de commissie die je betaalt wordt gewoon op dat moment omgerekend naar BNB. Dus het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wanneer je dat koopt. Je betaalt nooit meer of minder in absoluut geld uitgedrukt. Je kunt natuurlijk besluiten om BNB te kopen omdat je erin wilt investeren. Dan wil je dat op een zo goedkoop mogelijk moment doen natuurlijk, voor zover je dat kunt plannen. Maar als je het alleen doet om je commissie mee te betalen, maakt het niet uit. Als de BNB opeens op $1000 staat en je moet, laten we zeggen, $1 commissie betalen, betaal je maar 1000ste BNB. Als de BNB op $100 staat en je moet $1 commissie betalen, betaal je 1% BNB. Dat is eigenlijk hoe simpel het is. Het is puur een kwestie van omrekenen op het moment zelf. Meer is het niet. Je wordt daar dus niet armer of rijker. Nee, je wordt er wel rijker van, want je betaalt gewoon veel minder commissie als je met BNB betaalt. Maar dat rekensommetje hoef je dus eigenlijk niet te maken, Connie. Dat wou ik even met je delen. Dan gaan we aan de slag met wat nieuws voordat we zo meteen naar de charts gaan kijken. Eerst even wat nieuws van onszelf. Nieuws uit het huis. Het gaat over de CryptoCoin Scanner als je die gebruikt of als je een bent gaan gebruiken sinds Black Friday. Op de website stond al dat FTX wordt ondersteund. En dat was nog niet het geval. Eigenlijk was het wel het geval, maar we hebben die optie even uitgezet, want er zat een foutje in. Maar inmiddels staat die optie aan. Dus als je de CryptoCoin Scanner gebruikt en je handelt op FTX en je wilt graag instapsignalen krijgen of uitstapsignalen krijgen voor je trades op FTX, het gaat met name over het spot trading daar, dan kun je dat nu aanzetten door even opnieuw door de setup heen te lopen en dan bij platformen, bij exchanges, onder andere te kiezen voor FTX. Dat eventjes wat de CryptoCoin Scanner betreft. Er zitten een paar foutjes in. Eentje is een lastige op dit ogenblik. Daar hebben wat meer mensen problemen mee. Met de presets. Dit geldt alleen als je een silver of gold lidmaatschap hebt van de scanner. We weten dat die fout erin zit en we zijn bezig om die te verhelpen. Het is een lastige, maar we krijgen hem opgelost. Hij staat bovenaan op de lijst met dingen die moet worden gefixt, zoals dat wordt genoemd. En je kunt er dus op rekenen dat die eerdaags is verdwenen, die bug. Dan eventjes als je naar het externe nieuws kijkt, er is niet zo heel veel te melden op het ogenblik. Er gebeurt wel van alles, maar het meeste gaat toch wel over paniek en over hebzucht. Op met name enorme paniek als er weer wat gebeurt. Daar komen we straks wel even op terug als we even naar Wall Street kijken. Op het gebied van het virus natuurlijk, of op het gebied van economische ontwikkelingen die vaak nu het gevolg zijn van het virus of van klimaatafspraken die zijn gemaakt. Maar daar wil ik het even niet over hebben. Dat is niet echt nieuws. Het is vaak gewoon, wat ik zei, paniek wat er optreedt op dit ogenblik. Maar wat wel interessant is, als je met een soort helikopterview kijkt naar de cryptowereld op het ogenblik. En misschien is je dit wel opgevallen. Het aantal overnames van met name de wat grotere cryptobedrijven begint hard te stijgen. Dus als je, ja, eind van het jaar, ze moeten van hun budget af. Nou, zo werkt het niet bij cryptobedrijven. Cryptobedrijven zijn op dit moment duidelijk bezig om een marktaandeel te vergroten. En een paar voorbeelden heb ik even op een rijtje gezet. Nou, Coinbase, maar dat wist je misschien wel, die doen voortdurend overnames. Daar zijn ze eigenlijk al volgens mij begin van dit jaar serieus mee begonnen. Het ene na het andere kleine bedrijfje wordt door Coinbase opgekocht. Eigenlijk voortdurend alleen maar gedaan om een grotere footprint te krijgen. Maar, en bijvoorbeeld Coinbase wil duidelijk een rol gaan spelen als het gaat om wallets. Jouw custodial wallet zijn. Je hebt zelf geen wallet meer nodig, maar je maakt gebruik van de wallets van Coinbase, waardoor je coins op een hele veilige manier worden bewaard. En als gevolg daarvan, van die strategie, nemen ze veel bedrijfjes over die zich bezighouden met wallet, met cryptografische zekerheid enzovoort. Maar andere voorbeelden die ook heel interessant zijn, zijn die van bedrijven zoals Crypto.com, waar ik het wel eens vaker over heb gehad, van die Visa debit card. Die hebben onlangs natuurlijk een enorme slag geslagen op marketinggebied met Matt Damon, die een uitgebreide commercial heeft volgepraat, natuurlijk met de reclameborden langs de Formule 1 circuits en allerlei andere sportvelden. Maar ze zijn nu ook serieus bezig met, naar mijn mening, het creëren van een situatie waarin ze serieus kunnen concurreren met de grootste, zeg maar het grootste handelsplatform op cryptogebied op dit ogenblik. En dat is natuurlijk Binance. En ze hebben bijvoorbeeld gisteren of eergisteren, dat hebben ze in ieder geval aangekondigd. Ik denk dat de deal zo wat langer lopen. Maar ze hebben in Amerika twee handelsplatformen overgenomen. Die met name in Amerika worden gebruikt voor het handelen in derivaten, in afgeleide producten. Maar het zijn wel weer twee overnames van handelsplatformen. En daar bereiken ze natuurlijk een enorme groei mee van hun klantenbestand. Dat ze vervolgens kunnen gaan proberen te motiveren om ook gewoon te gaan spot traden. Hè? Traden gewoon met dingen die je hebt, geen afgeleide producten, op crypto.com. Want crypto.com is natuurlijk veel meer geworden inmiddels dan alleen maar een Visa-card. Het is ook een compleet handelsplatform. En ze proberen wat dat betreft heel duidelijk, heel zichtbaar ook, want dingen lijken soms gewoon echt sprekend op elkaar, te concurreren met Binance. En Binance heeft natuurlijk de airdrops, of hoe je het ook noemen wilt, launchpools, launchpads. Er komt er weer een aan trouwens, er begint er vannacht weer eentje, een launchpool systeem. 60 dagen kun je iets vastzetten, BNB. Je krijgt dan elke dag muntjes gratis uitgedeeld. Meer over die launchpools heb ik alles verteld, kort geleden nog. Maar als je er wat meer over wilt weten, reageer op deze podcast. Dan hebben we het er gewoon volgende week weer over. Maar je ziet dat ook bij Crypto.com. Die hebben hun Supercharger project. Eigenlijk hetzelfde, maar dan toch wat anders. De voorwaarden zijn wat minder prettig, vind ik persoonlijk. Waar je bij Binance eigenlijk heel snel weer van je inzet af kunt. Of laat het zo zeggen, je bent ingestapt in iets omdat je gratis muntjes wilt hebben. Als je ze niet meer wilt, als je daaruit wilt stappen, kun je dat heel makkelijk doen. En je krijgt je muntjes ook heel snel uitbetaald. Bij crypto.com werkt dat allemaal nog wat lastiger. Ik denk dat dat een nog kwestie is, want op een gegeven moment merken ze vanzelf wel dat mensen gaan protesteren en stemmen met hun voeten en dan toch liever kiezen voor het Binance-platform. Hoewel het Supercharger-platform van crypto.com hoge rendementen oplevert. Maar het is wat lastiger allemaal. Het is niet zo heel simpel. Als je daar meer over wilt weten, ik kan niet goed inschatten hoeveel mensen daarmee bezig zijn, maar als er flink wat reacties komen op met name deze podcastaflevering, kun je bijvoorbeeld op YouTube doen, als je hem daar ziet of hoort, of op onze podcastpagina. Flink wat reacties van mensen die zeggen van ja, ik vind het leuk om wat meer over die supercharger toestand te weten, dan besteed ik daar wat aandacht aan in de podcast. Maar ook blockchain.com ken je misschien als je wel eens met de DESO hebt gehandeld. Die munt die hoort bij het bitcloud.com platform. Spoiler alert, die munt stijgt behoorlijk hard op dit ogenblik. Staat alweer boven de $100 inmiddels. Maar als je daarmee handelt, dan heb je misschien ook op blockchain.com gehandeld. Want dat is op dit ogenblik een van de weinige platformen waar je dat nog kunt doen. Maar ook zij zijn bezig. Zij hebben bijvoorbeeld net in Argentinië weer een overname gedaan van ook alweer een handels-belegging platform, alleen maar om meer voet aan de grond te krijgen. Je ziet duidelijk die strijd. En ik zou zeggen, hou dat goed in het gaten, want dat geeft je een beetje een beeld naar welke exchange je zou kunnen uitwijken als je op zoek bent naar een tweede handelsplatform om op aan de slag te gaan. En daar word je uiteindelijk worden alle bedrijven natuurlijk beter van, want als eenmaal een nummer 2 opkomt zetten, zoals je nu crypto.com ziet, dan wil je als nummer 1, Binance op dit ogenblik, natuurlijk zorgen dat je genoeg aanlokkelijke dingen doet voor je klanten, zodat ze bij je blijven. Dus je zult zien, dat is eigenlijk, dat is niet iets dat ik nou toevallig weet of zo, dit is gewoon puur logisch nadenken. Je zult zien dat het feit dat Binance merkt dat er wat wordt geknaagd aan hun positie, dat gaat betekenen dat Binance meer dingen gaat aanbieden die interessant zijn voor jou. En altijd goed om dat soort dingen in de gaten te houden. Nou, tot zover eventjes hetgeen wat me opviel in het nieuws van de afgelopen paar dagen. We gaan naar de charts. En je weet het, als je naar YouTube of als je op YouTube bent op dit ogenblik terwijl je naar deze podcast luistert, dan kijk je vanaf nu waarschijnlijk ook, want nu zie je de charts in beeld. En met name de dagchart van Bitcoin versus de dollar. Nou, daar kunnen we heel simpel over zijn. Gisteren zei ik al, ik zie wat bullish signalen op die charts. Niet zo heel veel nog, maar er zijn een paar bullish signalen. Duidelijk is dat de trough die we gisteren zagen, die van $53.308, dat die sterker support is. Nou, dat is nog steeds zo, hoewel we hem nog niet hebben getest. Maar wat ik ook al zei is, ja, pas op, want de huidige piek die we hebben gezien, daar zit een hoop weerstand. En dat zie je terug als je kijkt naar 18 november, zeg maar 18 november, 19 november, 20 november en dan hier 25, 26 november, 29, 30 november, 1 december. Steeds weer zie je dat die piek, dat niveau van $59.250 wordt getest. We breken daar maar niet doorheen. En dit is een zware resistance. Dat zeiden we gisteren al, het wordt alleen maar bevestigd als je kijkt naar de prijsontwikkeling van gisteren. Die komt er gewoon niet bovenuit. We hebben wel een nieuwe piek inmiddels, dat is die van eergisteren natuurlijk. Die is nu getest en geslaagd. Er is immers een swing high ontstaan op 30 november, $59.250. Dat is nu de nieuwe piek, die is lager dan de vorige. Nou, we hadden al een lagere piek, Dat betekent dat we een bevestiging hebben van de bearish trend op dit ogenblik. Op de dagchart, ik heb het niet over de weekchart. Ik heb het niet over de maandchart, daar ziet alles er heel erg goed uit. Maar de dagchart op dit ogenblik is bearish. De Keltner channels zijn nog steeds neutraal, dat zijn ze nu ook al een aantal dagen op rij. Parabolic stop reverse, die is nog steeds bullish. De prijs moet door de trough gaan eigenlijk. Die van $53,308, dat is de trough van een paar dagen geleden, van 28 november. Voordat de parabolic stop reverse bearish wordt, dat is op dit ogenblik nog niet het geval. En het kan gebeuren, want het is immers op 28 november ook gebeurd. En op 27 november ook bijna. En op 26 november ook al. Dus als het gebeurt, dan zie je ook de PSAR omslaan naar bearish. Unbalanced volume is bearish op dit ogenblik. Beetje lastig om er naar te kijken. Want er is nog niet zo heel veel data, zoals je ziet. We hebben een duidelijk bearish trend hier, als je naar de peaks en troughs kijkt. Maar ook als je naar de korte van dag tot dag lijnen kijkt, zie je dat ze vaker naar beneden gaan dan naar boven. Dus dat betekent een volume dat toeneemt, bij een afnemende prijs, is nooit goed. Dus bearish, wat dit betreft, de chart is bearish, de dagchart. En hij zal op zijn vroegst bullish worden. Pas over een paar dagen als het al gebeurt, als we eerst door die piek van 59,52 heen bereiken. Want we willen sowieso hogere pieken en hogere dalen hebben, voordat we definitief kunnen zeggen van we hebben een bullish trend. Alleen maar een hogere prijs vandaag en morgen zegt nog helemaal niets. De trend is de trend is de trend, zoals we gisteren ook al zeiden. Dan de urenchart er even bij. Ja, daar valt niet zo heel veel over te zeggen. Het volume is nog steeds eigenlijk prima. Wat je ziet is dat we nu al een paar dagen op rij, dat is je waarschijnlijk zelf ook al opgevallen, min of meer zijwaarts bewegen. De trend is eigenlijk min of meer, een beetje lastig om te zeggen, nog steeds bullish, want we komen vanuit een bullish trend en daar hebben we wat correcties gezien. Het hangt er een beetje om op dit ogenblik. Het is niet echt heel duidelijk een trend te zien. Hij is licht bullish, zou ik op dit ogenblik zeggen, maar het schommelt heen en weer. Dat komt omdat hij eigenlijk zijwaarts is. Je hebt een hele duidelijke trading range, een gebied, een zone waarin je kunt handelen op het ogenblik. Aan de onderkant die groene lijn die ik hier even heb getekend als je meekijkt, als je vraagt waar slaat die lijn op, zijn dat dan die troughs van 5 uur vannacht en is het die trough van 7 uur 's ochtends op 30 november? Ja en nee, je ziet dit punt gewoon steeds weer terugkomen. Als je even teruggaat in de tijd, en dan kun je behoorlijk ver teruggaan in de tijd. Ik ben nu op 8 oktober, daar zag je net een aantal keer als weerstand zitten. Deze zone van rond de $55,900. En je ziet hem nu, met name sinds 19 november, twee weken geleden, zie je hem steeds terugkomen. Hier was het support op 19 november, het werd weer support op 23 november, het werd support op 24 november. Toen dook je er even onder, daarna weer erboven. Dat heeft bij elkaar geloof ik anderhalve dag geduurd of zo. Ja, anderhalve dag. En nu is het weer support. 1 keer geraakt, 2 keer geraakt, 3 keer geraakt. Het is op dit ogenblik een sterke supportlijn. En zolang de prijs er maar boven blijft, of er misschien even onderduikt dan weer terugkomt, is het een mooie basis om in te stappen, om een long positie te nemen. En vervolgens aan de bovenkant zie je exact hetzelfde. Ook dat punt zie je al een aantal keer. Het begon op 27 oktober, is dat punt een aantal keer geraakt, getest. Toen was het weerstand. En daarna gebeurde dat weer. Toen werd het support op 16 november, 17 november. Toen brak hij erdoor, toen werd het weer weerstand op 20 november. En zelfs op 21 en 22 november even. Hier alweer op dit punt 25 en misschien zelfs 26 november, ja, ook weer weerstand. Nu zie je alweer een paar dagen op rij dat daar weerstand zit. Dus je ziet, er zit een duidelijk plafond op de $59,200 en er zit een duidelijke vloer op de $55,880. Daartussen kun je dus mooi handelen. Natuurlijk, je zou kunnen zeggen, ik koop nu, als de prijs nog wat verder daalt, koop ik Bitcoin voor een prijs van, laten we zeggen, $56,000. Daalt de prijs opeens toch veel sneller. Dan heb je natuurlijk een stoplimit sell order staan om uit te stappen. Maar omdat er een redelijke marge naar de bovenkant zit, zou je kunnen zeggen van nou, op het moment dat de prijs in de buurt begint te komen van dat plafond $59,000 nog wat dollar, dan stap ik daar weer uit. En je zou natuurlijk kunnen gaan meetrailen als je dat wilt. Of je kunt het laten doen door je trading tool. Het is een mooie range om in te handelen. Een mooi bereik. En andersom ook. Als de prijs eenmaal bovenin zit, op de, laten we zeggen, $59,000, zou je kunnen zeggen, ik verkoop nu wat Bitcoin, want er is gewoon een grote kans dat de prijs weer daalt. En voor de zekerheid koop ik het terug als de prijs toch met een paar procent stijgt, door hier een stoplimit buy order te zetten boven dat plafond, boven die rode lijn. En ik koop de Bitcoin die ik heb verkocht weer terug, hopelijk met winst, als de prijs flink is gedaald naar de $56,000. Want de range die je ongeveer hebt van boven naar beneden is een procent of 5. En de range die je van beneden naar boven hebt is dus groter. Dat zal een procent of 6 zijn. Oké, 5,5%. Natuurlijk iets groter. Naar boven heb je altijd iets meer procenten dan als je naar beneden gaat in zo'n trading range. Maar dan kun je mooie dingen doen. Dus dat is ook wat je veel traders op dit ogenblik ziet doen en veel traders over hoort praten. dergelijke range trades. Die zijn vaak wat makkelijker te doen op dit ogenblik dan altcoin trading met Bitcoin, omdat de markten ongelooflijk volatiel zijn op dit ogenblik. En de ene dag stijgen ze enorm en de volgende dag, spoiler alert, zo meteen gaan we naar de heatmap, dalen ze enorm. Ja, dat is gewoon super lastig. Daar kun je nauwelijks winstgevende long trades op maken. Dus daar wil je goed mee uitkijken. Dan gaan we naar Ether. Daar is eigenlijk niet zo heel veel veranderd sinds gisteren. Gisteren hadden we het erover dat er een duidelijke ommekeer te zien was inmiddels. De trend is duidelijk bullish geworden. Ja, dat is hier nog steeds. We zijn nu op weg. We hebben een piek te pakken waarschijnlijk. Dat is de piek van gisteren. Dat is deze hier. Dat is die van $4784. We nemen de wicks mee, hè? Die lontjes aan de bovenkant en aan de onderkant ook, om te bepalen wat de pieken en de dalen zijn. Dus we hebben nu een nieuwe piek te pakken, denk ik. Hangt er vanaf wat er vandaag met de prijs gebeurt. Als de prijs vandaag stijgt boven de 4784, was de piek van gisteren geen nieuwe piek. Dan hebben we een nieuwe piek vandaag en dan weten we pas overmorgen of dat een nieuwe piek was. Maar als de prijs vandaag niet boven die 4784 komt, ik denk eerlijk gezegd niet dat dat gebeurt, dan is de piek van gisteren de nieuwe en hebben we een swing high, zoals het heet. En gaan we weer op weg naar een nieuwe trough. En die willen we dan hoger hebben dan de vorige. En die is alweer van een weekje geleden, van bijna een week geleden, van 28 november. We hebben op dit ogenblik een higher high en een higher low. De Keltner Channels die zijn nog steeds neutraal. De prijs zit nu al een aantal dagen lang binnen die zone van de Keltner Channels. De Parabolic Stop Reverse die is nu al een paar dagen op rij bullish. Unbalanced volume is bullish, schuine streep, een beetje bearish geworden inmiddels. Maar dat is maar één indicator met een wat lagere betekenis. Een wat mindere betekenis dan die andere natuurlijk. De belangrijkste blijft gewoon de trend op zich volgens de peaks and troughs theorie. En die is gewoon erg bullish voor Ether. Veel meer bullish dan die is voor Bitcoin op dit ogenblik. Geen wonder, want er wordt erg enthousiast geschreven en gedaan over Ether op het ogenblik. En dat trekt altijd investeerders aan. Je hoeft tegenwoordig maar wat te schrijven dat je hebt wat invloed dat bullish is over een bepaalde munt of over een bepaald iets. En investeerders springen er bovenop. Waarom? Ze worden op dit ogenblik gewoon gedreven door paniek. Waar moet ik in hemelsnaam in investeren om mijn koopkracht op peil te houden? We gaan zo meteen al even zien hoe dat zich verder uit. Dus dat maakt ieder op dit ogenblik gewoon een gewild object. Hè? Wat ik gisteren ook al zei, het wordt natuurlijk schaarser, er wordt behoorlijk wat verbrand, er wordt behoorlijk wat gesteekt, dat zit vast op dit ogenblik. En de toepassingen worden waarschijnlijk wat beter, omdat de prijs van gas misschien wat lager wordt. Dat heeft Vitalik Buterin gisteren aangekondigd. Dat is de grote baas tussen aanhalingstekens van Ether, in ieder geval degene die het heeft bedacht. De urenchart van Ether ziet er ook helemaal niet zo beroerd uit. Zwaar bullish op het ogenblik als je er zo naar kijkt natuurlijk. Hier wel een dipje op het ogenblik, een kleine pullback, maar in feite is dit natuurlijk gewoon een bullish chart. Interessant wel om te zien als je de MA20 en de MA50 erbij haalt. Daar zie je de kentering al. Kijk, hier is de kentering gekomen vanochtend vroeg. Om een uurtje of 6-7 uur begon het feest al. Toen brak de MA20 door de MA50 heen. Die gele lijn die je ziet als je meekijkt op YouTube is de MA20, het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 20 sluitprijzen, van de laatste 20 uur dus. En die oranje lijn is het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 50 sluitprijzen, van de laatste 50 uur. En je ziet hier een bearish signaal, want geel breekt nu naar beneden door oranje, dus snel gaat door langzaam naar beneden. Maar de prijs is daar natuurlijk ondergedoken. Alleen niet zo heel ver, zoals je ziet. De prijs is nu alweer op weg. Zit eigenlijk al, scheurt er nu tegen die MA20-lijn aan. Dat maakt dit niet zo'n heel erg sterke bearish signaal. Het kan dramatisch worden vandaag, afhankelijk van wat er nog meer voor nieuws naar buiten komt. Met name in de Verenigde Staten op het ogenblik over het virus. Daar zitten veel beleggers op dit ogenblik absoluut op te wachten. Ze slapen ook nog op dit ogenblik. Terwijl ik het opneem is het 10:30 's ochtends. Het duurt tot een uur of 2:30, 3 voordat in Amerika echt wakker worden, in ieder geval aan de oostkust. En dan ga je wat bewegingen zien. Ik zou niet raar ervan opkijken. Dit is geen toekomstvoorspelling, maar puur als je gewoon kijkt naar wat er in de wereld gebeurt op het ogenblik. En met name als je kijkt naar hoe mensen daarop reageren. Ik zou er niet raar van opkijken als we nog een dip gaan zien vandaag. Omdat mensen waarschijnlijk toch schrikken en denken, oh jee, wat moet je doen? Eerst maar alles verkopen. Dan heb ik in ieder geval die veilige dollar tussen aanhalingstekens. Dat is gewoon hoe mensen in eerste instantie reageren. Dat zie je ook terugkomen trouwens in de prijzen van goud. En zometeen ook de Fear and Greed Index. Nou, even nog eerst die urenchart van Ethereum. Bearish op dit ogenblik licht volgens de cross die je ziet. Maar eigenlijk is dit ook gewoon een bullish chart. Ik zou nogmaals er niet van uitgaan dat Ether binnen een paar dagen opeens heel erg bearish is. Ondanks het feit dat de markten iets anders roepen op het ogenblik. De psychologie is gewoon echt eentje van oppassen. Je merkt het ook. Alles schiet zomaar om. van groen naar rood. Het mooiste voorbeeld, meteen maar even vooruitlopen, is de heatmap natuurlijk. Gisteren zag dit er nog erg positief uit allemaal. Veel groen en af en toe wat rood. Nu op dit ogenblik is het gewoon weer een bloedbad met erg veel donkerrood ook. Zoals je hier aan de rechterkant ziet in de wat meer low volume coins. Maar toch, zo low volume zijn deze coins ook weer niet. Er is gewoon veel donkerrood op deze chart te vinden op het ogenblik. En dat betekent dat de gemiddelde prijs van een altcoin, in dollars uitgedrukt, lager is dan die gisteren om deze tijd was. Zelfs Ether staat bijna 4% lager dan wat gisteren om deze tijd stond. Ja, dat zie je terug op die urenchart. Bitcoin een beetje lager, maar Bitcoin schommelt al een hele tijd. Er zijn maar een paar coins die het echt heel goed doen op het ogenblik. Terug naar de chart. Goud eventjes. Goud is bezig met een correctie na de behoorlijke rally die we hebben gezien van $1700 en nog wat naar $1860 ruim. $1868. Is nu bezig met een correctie, zoals ik net al zei. Ik vermoed dat de prijs nooit lager zal komen dan de vorige dip die we hebben gezien van 1727. En eerlijk gezegd, als ik naar deze chart kijk, onder de 1750 zal de prijs wel niet duiken. Maar op dit ogenblik, dit laat één ding heel duidelijk zien. Met goud is er echt niks aan de hand. Er is niets veranderd met goud. Er is nog steeds net zoveel goud ongeveer, misschien iets meer, want er is wat gemijnd weer. Gedolven heet dat, dan gedelft. Gedolven volgens mij. Dus iets meer goud dan er een paar weken geleden om deze tijd was. Maar niks structureels aan de hand met de fundamentele waarde. Dit is puur angst wat je hier ziet. En dat wordt nog eens bevestigd als we naar Wall Street gaan. We hebben het al aangekondigd een paar weken geleden. Dit kan echt niet lang meer goed gaan. Nou, hier is de dip. Extreme angst is er inmiddels ontstaan. Dit kan nog veel lager worden als er vandaag slecht nieuws in Amerika wordt gepubliceerd over het virus, met name over de mutatie van dat virus. Dan kan dit hard naar de 15 gaan bijvoorbeeld. Morgen weten we of dat zo is. De podcast van morgen gaat niet over de charts, dus wij hebben het aanstaande maandag wel weer over. Maar houd dit natuurlijk een beetje in de gaten, want dit geeft je een aardige richtlijn over hoe het ook in de cryptowereld gaat. Als er opeens zo'n omslag komt op Wall Street naar extreme angst, levert dat altijd ook een dip op, een kortstondige vaak, op de cryptomarkt. En dat zie je nu op dit ogenblik ook gebeuren. Maar als er dus een verdere dip optreedt van 22 naar 15 of zo, betekent dat ook automatisch dat alles op de cryptomarkten in het rood blijft, wat het nu al is. Even heel snel bitcloud.com. Je kent dat misschien wel, dat gedecentraliseerde sociale medium. Dat gevoed wordt door een munt die heet de DeSo. En we hebben het daar wel eens over, best wel vaak over, want wij zijn heel actief op bitcloud.com. Een fantastisch sociaal medium, naar mijn mening. En opvallend is te zien dat dat nu ook tot uiting weer begint te komen in de prijs. Het is een van de weinige munten die de laatste tijd een structurele stijging vertoont. Zoals je misschien ziet, we zaten een paar weken geleden, toen ik de laatste podcast opnam voor mijn korte break, zaten we ongeveer op de $75. Inmiddels zit het al boven de 100, $103 om precies te zijn. Dus als je ooit geïnvesteerd hebt in DeSo of in de cloudmunt, gefeliciteerd met het succes. Vergeet niet af en toe je winst te nemen. Ook als dat betekent, en doe dat nou gewoon, dat je een creator coin moet gaan verkopen. Bijvoorbeeld de CryptoCoiners coin of de Bitclouders NL coin. Verkoop gewoon een beetje, pak gewoon wat winst. Locking heet dat. Vergrendel gewoon je winst. En denk niet bij jezelf, ik weet niet wanneer ik moet verkopen. Ik blijf er gewoon even in zitten. Verkoop gewoon 10%, 20%, misschien 30% van wat je hebt, zodat je wat winst kunt pakken. Altijd mooi meegenomen. En daar krijg je dus DeSo's voor terug. En verkoop je DeSo's vervolgens bijvoorbeeld op blockchain.com. We hadden het er al even over aan het begin van deze podcast. Voor dollars, altijd mooi meegenomen zoiets. En die dollars kun je dan weer investeren in bijvoorbeeld Bitcoin, Ether, andere dingen. Whatever, je snapt hoe het spelletje werkt. Waarschijnlijk, we hebben hem gehad voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Ik ben er morgen weer, maar dan met een thema-podcast. Zoals je misschien weet, dat doen we elke vrijdag. En aanstaande maandag kijken we gewoon weer naar de charts. Tot dan wens ik je happy trading, maar focus misschien alleen op veilige trades, zoals ik je er straks heb laten zien. En blijf gezond. Tot snel. Dag.